We lezen zoals gezegd uit Genesis 3. En dan beginnen we bij vers 14. God, de Heer, zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Ze verbrijzelen je kop, je bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent gekomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Ze moesten de weg naar de levensboom bewaken, tot zover. We zingen Psalm 89, de versen 1, 3 en 7.
Vorige week begon ik met de definitie van onkruid. Doe ik nu weer. Onkruid is een subjectieve term voor lokaal ongewenste planten. Ja, voor zover je vorige week niet gehoord hebt, ik zal het nog een keer herhalen. Onkruid is een subjectieve term voor lokaal ongewenste planten. En dan kun je natuurlijk meteen zeggen van ja, maar wie bepaalt nou wat gewenst is en wat niet gewenst is? Wel, laten we eerlijk zijn. Zijn de doorns en de distels, zijn die door God geschapen? Ja, tuurlijk. Ja. Zijn ze dan ongewenst?
Voor sommige mensen wel.
Zie je wel, dat is subjectief. Voor anderen, je kunt een prachtige doorns- en distelstuin hebben, of niet? Ja, tuurlijk, geweldig. Alleen als ze tussen het mais staan, dan heb je een probleem. Of tussen het koren. Dan is het opeens onkruid. Dus, een subjectieve term voor lokaal ongewenst. Ik vind het prachtig. Ik vind het een prachtige opmerking. Lokaal ongewenste planten. Nou, het aparte hierin is dat je dus meteen al kunt realiseren dat er met wat de mens heeft gedaan eigenlijk niets veranderd is met de wereld zelf. Probeer die even te pakken. Toen Adam en Eva van de boom aten, werden toen opeens de distels onkruid? Er wordt hier getwijfeld. Werden toen de distels opeens onkruid?
Het zijn nog steeds distels.
Het zijn nog steeds distels, ja. Dus toen Adam, mijn gedachte is, toen Adam en Eva van die boom aten, veranderde de wereld zelf niet. Ik bedoel, niet opeens werd rood lelijk. Of geel mooi. Nee, dat was niet zo. Er veranderde wel iets, maar dat veranderde in de mens. Want vanaf het moment dat ze aten van de boom van kennis en van goed en kwaad, veranderde er van binnen iets. En dat merk je aan de manier waarop vervolgens het contact met God tot stand komt. Was bijvoorbeeld daarvoor het contact met de Heer, wandelend in de koelte van de avond, gewoon een heel rustig, vredig, mooi contact, hoe ik het ook maar moet typeren, want ik ben van na die tijd, dus ik zou niet weten wat goed en kwaad is. Maar in ieder geval was het contact niet zo dat je je ging verbergen. Waarom? Hoe weet ik dat? Nou, omdat de Heer aan Adam en Eva vraagt. Waarom verberg je? Dus dat was hij niet gewend. Dus ik ga ervan uit dat ergens er iets van binnen in de mens veranderd is, maar dat er aan de wereld zelf niks veranderd is. Daar kom ik zo meteen op terug, hoor, bij die vrouw. Vooral dat de man over haar heerst. Dat is voor de heren onder ons misschien ook nog wel een leuk moment in de preek. Maar kun je dat volgen? Dat met het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad de wereld zelf niet verandert. Of liever gezegd de aarde, de schepping, verandert niet. Het is natuurlijk voor ons wel lastig om te begrijpen, want wij hebben namelijk altijd geleerd dat door het doen van de mens opeens de hele aarde vervloekt was. Dat opeens de hele wereld in lijden ten onder ging. En we hebben zelfs in mijn studietijd, hè, krijg je van dat soort discussies van, waren er voor de zondeval ook vulkaanuitbarstingen? Nou, nee, vulkaanuitbarstingen zijn kwaad, was toen de gedachte. Oké, dus voor de zondeval was er geen vulkaanuitbarsting. Maar wie bepaalt dat die vulkaanuitbarsting goed of fout is? Ja, moet je kijken hoeveel leed die veroorzaakt. Een tsunami, zoveel doden. Nou, dat soort discussies. Of was er voor de zondeval ook al dood op aarde? Daar kom ik straks op terug, hoor. Het antwoord geef ik nu niet, maar was dat er al? Snap je dus, wat is er nou eigenlijk veranderd doordat de mensen aten van de boom van goed en kwaad? Het eerste wat dan opvalt, en ik vraag je even de Bijbel erbij te pakken, in vers 14. In vers 14 zegt God de Heer tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. En die slang, ik haal het in herinnering, was van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, de slimste. Dus God de Heer zegt van iets wat hij zelf heeft gemaakt, vervloekt ben jij. En vervloeken, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen, jij komt de eeuwigheid niet binnen. Dat is eigenlijk het enige wat vervloeken is. Jij komt de eeuwigheid niet binnen. Nou, even checken voor ik met de preek verder ga. Wie van jullie gelooft of denkt dat in Genesis 3 de mens ook vervloekt is? Ja, de mens vervloekt is. Niemand? Nee? Dat is heel mooi, want de mens wordt niet vervloekt. Terwijl je zou kunnen zeggen, de mens heeft het gedaan. De mens heeft die kennis van goed en kwaad opgedaan. De mens heeft een wereld veroorzaakt. Wacht even. Wat is nou de relatie tussen wat de mens heeft gedaan en de wereld die is geworden? Nou, die relatie die is eigenlijk vrij gemakkelijk duidelijk te maken. Want als wij hadden doorgeleefd op de manier die bij de schepping van God paste, had ieder mens voldoende gehad. Dan hadden we geen uitbuiting van vee gehad in megastallen die allerlei ziektes ook nog een keer kunnen verspreiden en dergelijke. Hadden we de wereld niet uitgeput, want ik heb van boeren geleerd in mijn vorige gemeente dat wij de wereld op dit moment zo verbouwen dat over een tijdje ook ons goede vaderland helemaal niks meer oplevert. Gewoon die wereld raakt helemaal uitgeput. En wat dacht je van de milieuvervuiling, de opwarming van de aarde, al die dingen meer, het uitsterven. Hebben jullie gehoord dat al meer dan 70% van alle wilde dieren verdwenen is? Ik ben erop gelet, nou is mijn gehoor niet meer zo denderend, dat weet Ria ook wel. Maar ik ben gewoon eens in de tuin gaan zitten en ik heb eens geluisterd van hoeveel vogels hoor ik nog. Ik weet niet hoe, ja, misschien ligt aan mijn gehoor, maar ik hoor ze bijna niet meer. En dat klopt ook, de merel is bedreigd en de huismus is bedreigd. Dus Ria voert zich helemaal blind om maar weer de mussen te helpen. Maar hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat wij die aarde zijn gaan bewerken met kennis van goed en kwaad. Dan zou je denken, dan doen wij het toch goed, dan kunnen wij toch gewoon uitstekend volhouden hoe we dat in deze wereld moeten doen. Ja, het probleem is alleen, en daarom zegt God vervloekt tegen die slang. Het probleem is alleen dat wij goed en kwaad niet uit elkaar kunnen houden. Want laten we eerlijk zijn, we hadden gisteren met een aantal voorgangers uit Almere hadden wij een bijeenkomst. Waarin aan elkaar werd gevraagd, wat heb je nou als zegen en wat als vloek? Ja, die woorden zijn niet gebruikt, maar wat was goed, wat was fout? Tot op heden aan COVID-19 voor de kerk in Almere. Opmerkelijk was dat de meeste dingen gingen naar goed. COVID-19 is goed voor het geloof, is goed voor de omgang met God, is goed voor... Zal ik je verder niet mee vermoeien? Ik had het niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het juist kwaad zou zijn. Goed en kwaad, we kunnen het nauwelijks uit elkaar houden. Dus wat doen we? Wij gaan de wereld bewerken. En wij maken van de aarde een vervloekte plaats. Dat zegt God ook. Als hij bij Adam komt. Want bij Adam zegt hij dan, even kijken, vers 17, pak hem er even bij. Tegen Adam, de mens, zei hij, jij hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Vervloekt is de akker, doorns en distels zal hij je voortbrengen. Deed hij dat dan niet in de Hof van Eden? Jawel, maar in de Hof van Eden had jij geen last van die doorns en distels. Waarom niet? Omdat last een negatieve term is. Een beoordeling. Een beoordeling van goed en kwaad. En die was er daarvoor niet, want God had de distels gemaakt. Punt. Dat is niet goed of kwaad, dat was er niet, dat kenden we niet. Pas toen wij zelf gingen luisteren naar onszelf, dus dat we niet meer luisterden naar de Heer, dat we geen persoonlijke relatie meer hadden met de God van liefde, vrede en recht, toen ging het fout. Op het moment dat wij naar onszelf gaan luisteren, dan moet je niet zeggen de man naar de vrouw, want er staat ook heel nadrukkelijk de mens, omdat je naar de ander hebt geluisterd. Dus je keert je naar jezelf, wat ik lekker vind, wat ik goed vind, wat ik graag wil, dat gaat gebeuren. En daarom is de aarde omwille van jou vervloekt. Weet de aarde daar wat van? Nee, nee, nee. Nee, de gorilla's niet die uitsterven, de ijsberen niet die hun ijs kwijtraken, de muggen niet die in grote getalen opkomen, die weten niet van goed en kwaad. Waarom zeggen wij dan, waarom zegt de Heer dan, de aarde is omwille van jou vervloekt? Omdat jij het zo gaat ervaren. Dat op het moment dat het hele land in lockdown is, en ik in maart, begin april, in mijn achtertuintje naar boven zit te kijken en opeens weer veel meer sterren zie, omdat de smog van de KLM-toestellen weg is. Wat is nou goed en wat is nou kwaad? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ervan genoten. Dus ik vind al die blauwe vogels ergens op het asfalt bij Schiphol, vind ik ook een mooi gezicht. Zolang ze er maar blijven staan, zei hij die bijna nooit vliegt. Snap je? Want heel veel andere mensen zullen zeggen, ja maar Peter, nou ga jij zelf goed en kwaad invullen. Nou en daar komt het probleem. Ik kan het ook niet. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Maar dan is dus wel de aarde, zoals de Heer zegt, om onzentwil vervloekt, omdat wij het zo ervaren. Tussen de slang en het vervloeken van de aarde, daar zit de mens. Dus de slang wordt vervloekt. Die mag de eeuwigheid niet in. De aarde ook. Die mag de eeuwigheid in. Ons besef van leed, van pijn, van verdriet, van verlies, dat mag de eeuwigheid niet in. Dus God stelt hier al grenzen. Aan de ene kant aan het verraad, dat komt de eeuwigheid niet in. Aan de andere kant die enorme bulk aan leed die wij ervaren, die komt de eeuwigheid ook niet in. Daartussen zit de mens. En dan spreekt die eerste vrouw aan. En dan staat er, moet ik wel even, ja, sorry hoor, weer zoiets van de NBV vertaalt het zo. Ik kan er niets aan doen. Overigens de NBG en de herziende statenvertaling ook. Maar het staat er echt niet. Er staat tegen de vrouw, vers 16. Pak hem er even bij. Er staat hier, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. In het Hebreeuws staat er zoiets als vermeerderen zal ik je pijn en je zwangerschappen. Meervoud. Vermeerderen zal ik je pijn en je zwangerschappen. Even stilstaan. Even checken. Als Adam en Eva nou niets van die boom hadden gegeten, waren er dan kinderen geboren? Geen idee. Geen idee. Niet of geen idee?
Ik denk dat de aarde was vrij snel vol geweest.
Dan was de aarde heel snel vol geweest. Zou het daarom zijn dat de Heer zegt, ik zal je zwangerschappen vermeerderen? Dat het misschien wat beperkt zou zijn gebleven tot wat de aarde aan kan? Want er staat namelijk wel, nee, maar serieus, dat is niet zomaar een verzinseltje van mijn kant. Er staat, ik zal vermeerderen. Dus het bestond al. Er staat niet, ik ga jou nou lekker zwanger maken. Dat staat er niet, nee, ik zal vermeerderen. En er wordt een combinatie gelegd tussen zwangerschap en pijn. Nou ben ik nooit zwanger geweest, dat zal je niet verbazen. Maar ik ben wel bij bevallingen geweest, dat lijkt mij heel pijnlijk. Ja, maar waar zit nou het vermeerderen van pijn in? Is het geboortekanaal smaller gemaakt door de Heer? Nee, Peter, kom op, dat kan toch niet? Nee, het zit in onze ervaring. Het zit in hoe wij pijn ervaren. Hoe wij de dingen, als het ware, vormgeven in ons bestaan. En vermeerderen, en dan kom ik even bij jouw antwoord terug. Vermeerderen kun je dus ook voorstellen, als zwangerschappen gaan vermeerderen, raakt de aarde vol. Ja, dan krijg je echt een probleem. Overbevolking is een van de grootste problemen van de wereld. En, zegt de Heer tegen de vrouw, naar je man zal je begeerte uitgaan en hij zal over je heersen. Nou, lieverds, daar is zo ongelooflijk veel onzin over verteld, over die opmerking. Want wat staat er namelijk? Dat een vrouw zal willen, ja, zeg maar, de plaats zal willen hebben van de man. Dat staat er. Hè? Je begeert, dat wil ik hebben. Dus het gaat niet om de seksualiteit en dergelijke. Maar het gaat echt om het begeren van die appel. Ze begeerde de boom om daardoor wijs van te worden. Dus naar je man zal. Dus ik wil zijn plek hebben. Wat is nou het gevolg van het feit dat je de plek van een ander wil hebben? Wat gaat die ander dan doen? Die wordt boos, die gaat terugknokken. En wie is er sterker, jij of je vrouw? Ja, precies, ik. Ik. Ja. Dus met andere woorden, er staat hier dat de wereld waar eerst harmonie was, man en vrouw waren één, ja, absoluut één. Die wereld van harmonie gaat verloren. Waardoor gaat die verloren? Die gaat verloren door begeerte. En niet alleen maar bij de vrouw. Want als je begeerte van de een naar de ander gaat, begeert de ander net zo hard weer terug. Begeren om daardoor wijs te worden. Ze werden wijs in de kennis van goed en kwaad, maar ze raakten elkaar kwijt. En laten we eerlijk zijn, tot op de dag van vandaag hebben mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris. Tot op de dag van vandaag hebben ze niet evenveel zeggenschap over het leven. Tot op de dag van vandaag. Daarom staat er ook niet, ik zal het zo maken. Nee, mensen, pak je Bijbel erbij. Er staat, je zult. Dus, even kijken. Zwoegen zul je als je baart, je zult je man begeren, hij zal over je heersen. Als jij de plek niet van een ander begeert, komt er ook geen kwaad van. Snap je dus? De Heere die schildert alleen maar de aarde. Zoals die gaat worden door onze kennis van goed en kwaad. Want wij weten van kwaad. We weten alleen niet wat kwaad is. Wij weten van goed. We weten alleen niet wat goed is. Mind you, in perfectie, hè? Want we hebben wel degelijk dat besef van goed en kwaad meegekregen en Gods woord leidt ons daar ook in. Dat was terechte kritiek vorige week op de preek, Gods woord leidt ons daarin. Zo gaat de wereld eruit zien. Zo gaan wij de wereld ervaren. Zo passen wij ons aan de wereld en past de wereld zich aan ons. Verdwijnen er van allerlei dieren, verdwijnen er hele bossen, Amazonegebieden vol. Waarom? Winstbejag. Ja, dat moeten ze niet doen. Dan moet jij ook niet dat hout in je tuin willen hebben staan. Want we zijn gewoon mondiale wereld. We doen het met z'n allen. En dan krijg je zo'n raar moment. De Heer die ziet dan die wereld groeien. Hè? Die ziet dan die wereld voor zich. En die zegt dan van je zult dit en je zult dat. Dus hij ziet als het ware alles wat wij als ramp en als vreugde ervaren in deze wereld. Ziet hij al voor zijn ogen ontrold. En weet je, hij ziet op dat moment ook jou thuis. Die deze situatie waarin we nu zitten. Dat je niet naar de kerk kunt komen. Je bent kwetsbaar. Dat je dat niet mooi vindt. Dat je misschien wel van deze wereld bij jezelf denkt. Ik ben oud genoeg om wijs te wezen. Van mij betreft mag het ophouden. Ik ben al dit gedoe. Al die angst. Al die ziekte. Al dat verlies. Ben ik wel zat. Stel je voor. Dat de Heer vandaag tegen je zegt. Ik maak. Aan jouw leven een einde. Ik hoor je bijna denken, ja, maar zo letterlijk bedoel ik het niet. Nee, maar je kunt wel snappen waarom de Heer dan zegt, op deze aarde wil jij niet eeuwig leven. Stel je voor dat je op deze aarde 1000 jaar zou worden. Dus dat je de grote oorlogen van de middeleeuwen zou hebben meegemaakt. En de 80-jarige oorlog en de reformatie en al die kerkstrijd. En de guillotines in Amsterdam. En Johan de Witte en van Oldenbarneveld, hoe weten ze allemaal wel niet. Stel je voor dat je allemaal meegemaakt. En vandaag maak je de vervuiling van de wereld mee. Zou je dan niet bij jezelf denken, dat wil ik helemaal niet. Dat is me veel te veel. Heer, maak er alsjeblieft een eind aan. Nou zegt de Heer vandaag tegen jou, oké, ga ik doen. Ik ga aan jouw leven een eind maken. Dat zegt hij in Genesis 3. Hij sluit de toegang tot de boom van het leven af. Wij zeggen dat is een straf. Mogelijk. Ik heb niet het patent op goed en kwaad. Jullie ook niet. Niemand van ons. Maar ik hoor daarin zoiets van, oh jongens. Mijn mens voor eeuwig op deze wereld, dan krijg je dus een overbevolking die alleen maar beëindigd kan worden door een oorlog. Nou, dat wil je niet. Daar wil je je kinderen niet aan geven. Dus de Heer zegt, dit moet niet eeuwig duren. Ik ga die boom van leven, ga ik afsluiten. En het mooie is, nou even een klein stukje toneel, mag wel hè. Het mooie is, ik heb altijd geleerd, hij zet er dan gerubs bij hè. Op de weg naar de boom van het leven zit die gerubs bij. Met een flikkerend zwaard. Dat heen en weer bewoog. Ik kan me nog herinneren dat een van mijn hoogleraren bij dit ding. Die pakte zo een ding in zijn hand. En zei, nou dat beweegt zo heen en weer. Ik dacht toen nog bij mezelf. Wat heeft die daar nou man? Als engel een beetje voor. Nou ja, te staan met een zwaard. Nee, maar weet je wat er in het Hebreeuws staat? In het Hebreeuws staat die engel met het flikkerend zwaard, die doet dit. Niet schrikken hoor, niet schrikken. Niet schrikken, hè? Die doet dit. Dat doet hij. Hij beweegt heen en weer. Waarom? Omdat als wij denken, nu hebben we een COVID-19, hoe noem je dat? Serum, vax, Vaccinatie, dankjewel, vaccinatie. Soms ben ik woorden kwijt. Nu hebben wij COVID-19 vaccinatie. Nu kunnen wij weer met z'n allen naar de kroeg. Dan denken we, dat is het leven, dat pakken we weer op. Weet je wat die engel doet? Als je denkt dat dat het leven is, ga ik hier staan. Dat overwinnen we ook wel weer. Dan hebben we alle auto's elektrisch, dus dan vergaan we niet door de smog in de lucht. Dan zegt die engel met het flikkerend zwart, als jij denkt dat dat je eeuwige leven is, hoppakee, ga ik daar staan. Zo kom je niet in het eeuwige leven terecht. Dat is wat die engel bedoelt. Of wat God bedoelt. Hij zet tussen jou en de gedachte dat je hier eeuwig kunt zijn, zet hij een engel. Waarom? Jij moet niet denken dat je hier eeuwig kunt zijn. Word jij gestraft door God? Nee, de Heer is een barmhartig en liefdevol God die niet wil dat jij hier voor eeuwig bent. En die wereld waarin wij niet voor eeuwig zouden willen zijn, hebben wij zelf veroorzaakt. Maar nu, slot van de preek, want ik ben volgens mij al veel te lang bezig. Hoewel ik er wel van geniet, maar ik hoop jullie ook. Nee, nog één ding, die had ik opgeschreven. Zouden jullie willen opzoeken? Romeinen 16. Ik had het van tevoren al gedaan, dus ik ben sneller dan jullie. Romeinen 16. Want het is dus een wereld waar we niet altijd in zullen bestaan. Moet je lezen in Romeinen 16 vanaf vers 17. Thuis ook even opzoeken, even meedoen nog. Schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. Ik spoor u aan, vers 17, hè? Romeinen 16, vers 17. Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan. En die daarmee ingaan tegen alles wat u geleerd hebt. Ga hen uit de weg. Want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten. En door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. En dan krijg je het. Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden. Ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u stand houdt tegen het kwaad. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Midden in die strijd, waar mensen heen en weer vliegen om maar het leven te pakken, om maar zo lang mogelijk hier te zijn, om maar het uiterste druppeltje uit de aarde. Ik heb die berg nog niet beklommen, ik ben nog niet in dat land geweest, ik heb die drank nog niet geproefd, ik moet dat nog doen. Zoveel te doen, zong ooit iemand. Ik moet nog dansen op de maan. Ja? Die wereld. Daar zet God mensen tussen die zeggen, dit is het niet. Dit is het niet. Spoedig zal God de kop van de Satan vertrappen. En op een slang kun je gaan staan. Jij kunt de leugen de nek omdraaien. De leugen kan jou hooguit in je hiel bijten, maar kan jou niet meer overwinnen. Daarom zegt hij ook, de vrede van Jezus Christus zij met u. Wat wil dat nou zeggen? Dat je in deze wereld leeft vanuit het geloof dat Jezus Christus zelfs de dood heeft overwonnen, is opgestaan op de derde dag. Wat moet ik daarmee? Daar kun jij mee doen dat als je gelooft in een opgestane Heer, dat je door de wereld heen gaat. Uiteindelijk weet je dat je een keer aan je einde komt, maar tot die tijd mag je weten, mijn einde is alleen een aards einde. Want God de Heer zal de kop van de Satan vermorzelen. Dat heeft hij gedaan in de dood van Christus en in zijn opstanding. En daarom zegt de apostel ook tegen jullie hier in deze wereld, thuis en hier in de kerk, de vrede van de Heer Jezus zij met jullie. Dus ga deze wereld door, niet in een wanhoopspoging om te redden wat er te redden valt. Want dan krijg je een hel op aarde. Maar ga deze wereld door in de voetsporen van de koning van het leven. Wandel in zijn wegen en weet, die wegen komen uit op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel. En het mooie vind ik altijd, als je dan naar het christelijk geloof kijkt, is dat wij niet met onze rug naar de toekomst lopen. Ken je dat idee? Wij hebben heel vaak, hè, en daarmee rond ik Genesis 3 af, de neiging om te gaan zeggen van, ja, wij zijn zo omdat wij in het verleden zus en omdat wij in het verleden zo en omdat we daar en we hadden dit moeten doen en God heeft ons dat verteld. En lekker preken zo, hè, met mijn rug naar je toe. Wij kijken zo ontzettend vaak achterom. Hoe is het gekomen? Jezus Christus komt uit de toekomst ons tegemoet. Zijn licht schijnt al aan de einde van deze wereldtijd. En hij roept ons op om niet meer achterom te kijken, maar naar voren, naar het koninkrijk van hem die alles heeft overwonnen, zodat je hier op deze aarde al mag leven in zijn licht. Nou weet ik niet tot slot hoe jij Genesis 3 ooit nog gaat lezen. Of je het een zondeval gaat noemen, of dit gaat noemen, of dat gaat noemen. Ik lees Genesis 3 als het bloedende hart van een God die tegen jou zegt, dit wil je niet voor eeuwig meemaken. Ik ga je voor, deze wereld door, totdat wij elkaar ontmoeten in mijn eeuwigheid. Geloof en leef. Amen. Wij gaan luisteren zingen naar Schrijvers voor Gerechtigheid, het lied Licht aan.